Hey, hi.
Hi, Bert.
Hey, hey.
Hey, Simon.
Hey.
Hey, hi. Welkom in Breda. Je bent er weer. Welke koffie heb je voor je gezet?
Je hebt een lekkere in de percolatore.
Ja, het is een lekkere straffe bak, hè?
Nou, zeker. Hier blijf ik nog een paar uur mee zoet.
Nou, dat heb je ook al verdiend naar die helse rit naar het zuiden.
Maar god, wat...
Het was files echt, all over the place.
Dat was vrij heftig, ja, moet ik zeggen.
Nou, we zijn...
Ik ging nog even tanken en toen had ik zo'n moment dat er zo iemand... technische autotaal begint uit te slaan.
Oh, tegen jou?
Ja, dat was nog in Utrecht. En ik stond even... Ik wilde net het huisje binnengaan om te betalen. En toen... Hey, kijk eens. Oh, die heb ik ook gehad. Die heb ik ook gehad, hoor. 2 injecties, 12 kleppen. Klopt. Ik wist niet waar die man het over had. Maar hij was heel enthousiast.
Ja. Wat vet.
Ja. Dit is hem. Ah, dit is hem.
Heb je nog een rondje met hem gereden ook?
Nee. Maar hij had nu een Fiat 500. En die ging hij in de autowasstraat doen.
Wat leuk. En dus je hebt wel bijgeleerd over je eigen auto.
Ja, ja, allemaal kleppen en injecties.
De rubriek, wat heb je meegemaakt?
Ja, heb je nog wat historisch gezien, gelezen? Ergens een bordje in een museum gezien?
En we hebben van de week gezellig gepraat met Sander.
Ja, we hebben gezellig geborreld.
De podcastman.
Ja.
En die heeft ons wat goede tips gegeven, hè, voor onze podcast. En,
zeker.
Ja, er komen wat kleine aanpassingjes hier en daar voorbij. Dat zal incrementeel gebeuren, dus niet in één keer. Gewoon stap voor stap.
Nou, om in de auto-analogies te blijven. We gaan wat kleppen vervangen.
Ja, precies.
We gaan hier en daar een injectie inboren. Het zat wel hartstikke leuk van de thuispubquiz natuurlijk. Een vaste prik natuurlijk voor heel veel mensen. En ja, was hartstikke gezellig. Dus dat is even ook nieuws vanuit ons.
Dat was ook een historisch feitje.
Het team blijft werken.
Ik heb nog een historisch feitje tegengekomen. Dat wil ik graag met je delen in deze
rubriek.
Deze rubriek.
Nou, knal hem erdoor.
Ik ben wat tegengekomen en dat ging over de film Titanic. Dat
is een,
je kent de film?
Die heb je nog eens een keer gekeken.
Nou ja, ik heb hem best vaak gezien inderdaad. Mm. En die film is dus gebaseerd op waargebeurde feiten.
Je meent het, ja.
Dat is het schip de Titanic zelf. En wist jij... Oh nee, ik ga een pubquiz van maken.
Ja,
hoeveel Nederlanders waren er aan boord van het Titanic?
Hoeveel Nederlanders? Oh, dat is wel interessant.
Toen die uitvoerde richting Amerika.
Ja, geen idee. 20?
Nee, het waren er 3.
3?
Ja.
Oké, 3.
En ik vond het wel grappig.
Bert, Flip en Hans.
Ja, en... De eerste,
ja?
Bert, die heette, dat was een jonkheer. Dat was Johan Georg Reuchlin.
Ja?
En hij was directeur van het passagebureau van de Holland-Amerika-lijn.
Oh,
hij wilde wel eens een keer meevaren op zo'n
oceaanstoker. Dus even kijken naar de concurrenten.
Ja, dat was eigenlijk wel de reden. En hij werd uitgenodigd ook door de collega om mee te varen. En so he did. En hij stuurde nog een ansichtkaartje. En hij stuurde in de ansichtkaart... De kamers op dit schip zijn wel 3 keer zo groot als de salon bij ons thuis. Kaartje is ook netjes aangekomen.
Hij vergelijkt het ook met zijn eigen huis.
Met zijn eigen huis.
Niet zozeer met een ander schip of zo. Waar
zijn eigen huis. Geweest. En er waren nog 2 mensen bij. Dat waren geen jonkheren.
Nee.
Dat waren bemanningsleden. En er was een stoker. Zijn naam was Wessel van der Brugge. En hij mocht de constante aanvoer van kolen mocht hij regelen.
Oh ja. Ja.
En... Even kijken, er was er nog eentje.
Wessel? Trouwens, zei je dat nou? Wessel?
Hij heet Wessel. Wessel Adrianus.
Ik vind dat een hele moderne naam.
Ja.
Beetje uit de 80's.
Ja, hij komt waarschijnlijk van binnen de A10. ja. Binnen de ring A10. Ja. Wessel.
Maar dat was een kolenschepper.
Dat was de tweede,
zeg maar.
Een kolenschepper. En er was nog een derde. Dat was Hendrik Bolhuis. Henny werd hij ook wel genoemd. Henny Bolhuis. En hij was kok in het à la carte restaurant op Le Titanic.
Zo, en heeft u een keuze kunnen maken?
Ja, ik wil graag het varkenshaasje roomsaus met extra friet, mayo.
En voor mij kipse thee, friet, appelmoes, runde capaccio vooraf. En wat wilt u als dessert?
Mag ik de Dame Blanche White Star Line?
En eenmaal de Flavly Titanic? Dat is heel goed. Welkom op de Titanic in het à la carte restaurant. Hey, dus, maar dat wat leuk. Maar waar vond je dit deze nugget of information?
Op Instagram. Hoeveel van die 3 Nederlanders hebben het overleefd?
Ik denk de jonkheer sowieso.
Nee, ook hij heeft het niet overleefd.
Nee?
Ze zijn alle 3 overleden, helaas.
Op deze.
Dus de heer Reuchlin, de heer Bolhuis en Van der Brugge zijn alle drie gebleven.
Het blijft een fascinerend onderwerp, dit.
Zeker.
En ze hebben laatst ook dat 3D-model gemaakt.
Ja, super.
Een
ja.
Nieuw 3D-model.
En daar liggen dan... Dat is een zeemansgraf van deze drie
van
heren.
Deze drie mannen.
En een saillant detail is dat de dood van Reuchlin, van de jonkheer, in het Nederlandse couranten voorpagina nieuws was.
Ja.
En van de andere twee Nederlanders wist men niet eens dat ze aan boord waren. Nee. En hun familie hoorde het ook pas eigenlijk veel later dat zij waren overleden.
Zo, ja, het is wel wat, jongens. Zo, ik vind het een hele mooie, Ronaldo.
Dat ben ik. En ik, Simon, heb jij ook nog iets?
Nou, het is even een klein dingetje wat... vorige week kwam dat op het NOS voorbij. Kringloopwinkel in Ermelo ontvangt doos met mogelijk eeuwenoude bijlen.
Oh ja.
Ja, dat was een doos die was in een kringloopwinkel te koop aangeboden. En dat leken 3 eeuwenoude vuistbijlen te zijn.
Ja.
Ze zouden dan uit de steentijd kunnen komen, 5000 jaar oud. En het museum in het dorp, dat was er razend enthousiast over. Nou, we werden gebeld door de kringloopwinkel.
Ja.
Of ze wilden kijken naar deze vondst. Nou, uiteindelijk, het is namelijk niet de eerste keer dat daar in Ermelo voorkomt, zeg maar.
Ja.
Want er wordt er vanaf de ijstijd in en rondom Ermelo geleefd. Er zijn er natuurlijk, en die mensen hebben natuurlijk sporen achtergelaten. Maar later op de dag, hè, dat men dacht, hey, we hebben hier een prachtvondst.
Mm-hmm.
Waren er nogal twijfels of ze überhaupt uit Nederland of in ieder geval uit die streek kwamen. Het zou dus ook kunnen dat ze nog elders misschien wel uit Azië komen.
Oh, ja.
Maar op de een of andere manier zijn ze daar gewoon terechtgekomen. En omdat dat een gebied is waar dat soort dingen op zich wel gevonden werden.
Ja.
Maar waarom ik hierop aansloeg was omdat ik met het vuistbijlen onderwerp...
Ja.
Dat hebben we een aantal afleveringen geleden nog. Ja. Ik dacht even, zouden deze mannen weer hebben toegeslagen?
Ik weet niet of die nog leven. Maar die in hun eigen schuurtje massa's vuistbijlen
ik denk dat...
maken. En voor miljoenen verkocht aan
ze hebben de Makita erbij gepakt.
Ja, wie weet ja.
Kom, we gaan het nog één keer proberen. Schat, ik ga weer de schuur in.
Oh, heerlijk schat, dat je het weer oppakt.
2 koffie en een spritz alvast voor straks. Zet hem maar aan. Op naar de 10 miljoen.
Ja, die mannen. Ja, dat waren...
Nee, daar moest ik dus aan denken. Dat is, ik weet even niet, een paar afleveringen geleden dat natuurlijk de mannen die de gigantische vuistbelenfraude hadden gepleegd. Ja,
ik ben blij dat ze weer even terug waren in deze uitzending.
Luister die vooral even terug. Dat er in zo'n kringloopwinkel dan toch wel even een paar duizend jaar oude vuistbijlen set voorbij komt.
Ja, precies.
Even los waar die vandaan komt.
Dankjewel.
Ja.
Ja, Simon, dan het hoofdonderwerp. Ik zat de vorige keer met Jan in het Evoluon. En de opnames werden verstoord door het magnetisch veld dat het Evoluon uitstraalt.
Ja.
Dus het was niet heel goed te horen.
Nee, excuus daarvoor, luisteraars. Ja. We hebben in de post-editing, processing...
we hebben het opgestuurd naar de NASA. Die hebben nog wat proberen van te maken.
Dit niet repareren.
Maar het ging er dus over. Jan vroeg ons, en dat was op zich wel duidelijk doorgekomen. Joh, verdiep je eens in de slag om Arnhem. En dan de ware gebeurtenissen. Dus niet A Bridge Too Far, maar de ware gebeurtenissen. Nou, dat
want hij was in het Airport Museum geweest.
Ja, in Oosterhout-Beek.
En dat heeft wel een indruk op hem achtergelaten. Want voor de luisteraars die hem niet kennen, Jan is onze historicus die ons iedere aflevering een hoofdonderwerp influistert.
Ja.
En dan uiteraard even kijken, hebben wij dat goed gedaan? Als totale, even tussen neus en lippen door. Ben jij historicus? Nou, en dit, heren, dit is mijn microscoop. Hiermee heb ik dus, Antolie van Leeuwenhoek, een nieuwe wereld geopend. Als u hieronder kijkt u maar even, dan ziet u bewegende diertjes.
Ga eens van de kant en laat mij eens even kijken.
Kijk eens, fantastisch. Kijk eens.
Zijn het nou kikkervisjes?
Ja.
Simon, kom eens even kijken. Waar heb je dit vandaan?
Zo, ga je daar iets over schrijven? Zo, zijn jullie historici?
Simon, ben jij historicus?
Nee, maar
ik vind dat we op zich wel moeten...
Ik ben wel toch wel razend benieuwd waar je dit vandaan hebt, Antonie, dit monster. Heren, het is nu tijd om te gaan, ja? Dit zijn gewoon diertjes, punt. Ik moet even naar achteren. Ik moet een nieuw monster halen.
De slag om Arnhem, Simon.
Ja.
Hou je vast, want we gaan beginnen. Van 17 tot en met 26 september in 1944 werd er een slag uitgevochten in en om de Nederlandse stad Arnhem. En het doel was om een geallieerd bruggenhoofd te creëren over de rivier de Rijn voor een opmars van de geallieerde troepen in het door de Duitsers bezette gebied in het noorden van Nederland. Het was de Tweede Wereldoorlog. Het was nog voor de hongerwinter. En het was ook de laatste geallieerde nederlaag van de Tweede Wereldoorlog.
Hierna is het gewoon een winning streak geweest.
Ging het
in
helemaal,
grote lijnen.
Ging het lekker. Maar bij Arnhem hadden ze wat strubbelingen. En hoe kwam dat? Het was echt een combinatie van fouten. Er was een aantal hoofdrolspelers. En ze zijn op te delen in drie groepen. De Britten, de Polen en last... En in dit geval helaas not least de Duitsers.
En de Amerikanen?
Ik ga de Amerikanen ook nog even behandelen, maar vooral deze drie groepen.
Ik zie meteen alweer die scènes van die film voor... Hij was een tijdje geleden nog op de buis.
Ik heb hem gedownload. Ik ga hem kijken binnenkort.
Gedownload vanaf op, een torrent site.
Even wat namen noemen. En Montgomery bij de Britten. John Frost met zijn jachthoren. En Roy Urquhart. En dat zijn wel drie belangrijke namen. En bij de Polen was dat... Stanislav Sosabowski.
Ja, Sosabowski, fantastisch.
En de Duitsers onder leiding van Model, Walter Model en Wilhelm Bietrich.
Mm-hmm.
Hey, al een goede drie maanden na de start van de invasie van de geallieerden in West-Europa, dus sinds D-Day, begon de slag om Arnhem. In de nacht van maandag 5 op dinsdag 6 juni 1944 was dat D-Day, hè, operatie Overlord. En in de eerste 6 weken na de invasie wonnen de geallieerden langzaam maar zeker terrein. En vanaf half juli gaat het ineens sneller en bereiken ze best wel snel de Belgisch-Nederlandse grens.
Mm-hmm.
Na de zomer op 3 september komt de Britse Montgomery met een plan, Simon. En dat plan noemt hij Operation Comet. En dat behelst een verrassingsaanval waarbij de eerste Britse luchtlandingsdivisie onder leiding van generaal Urquhart en de Poolse luchtlandingsbrigade van generaal Sosabowski een aantal belangrijke bruggen, waaronder die over de Rijn bij Arnhem, zouden bezetten. Waarna de Britse grondtroepen konden oprukken naar het noorden. Samen natuurlijk met de Polen en Amerikanen en de Canadezen.
En daarmee eigenlijk vrij diep al het bezette gebied instapt.
Ja, want we hebben het echt vanaf de Belgische grens gelijk door naar de Rijn. Hè? Dat is best een aantal kilometers.
Dus dit was een vrij gedurfd plan om ineens een heel grote stap te zetten.
Zeker, zeker. Nou, een aantal hooggeplaatste militairen onder de Britten en Polen vonden het geen goed idee, omdat er helemaal geen rekening was gehouden met de reactie van de Duitsers.
Aha.
En de Britse John Frost waarschuwde al voor een bloedbad en de Poolse Sosabowski zou wanhopig hebben geroepen: maar de Duitsers, generaal, de Duitsers! Ondanks deze waarschuwing werd het plan verder ontwikkeld, maar pas op het laatste moment, juist van de aanvang van de operatie, werd hij afgeblazen.
Hij werd afgeblazen? Ja. En dit is nog steeds Comet.
Dit was Operation Comet.
Comet.
Dus het was tijd voor plan B.
Oké, we stoppen er even mee en we gaan over naar...
Nou, ga lekker zitten, Simon. Plan B, Simon, dat was Operation Market Garden.
Aha.
Die ken je. Ik
wist nog niet eens dat er een plan daarvoor was.
Ja, dat was dus Operation Comet. Dat is wel even leuk om te noemen, hè.
Oké.
Market Garden en de slag om Arnhem, die waren geen groot succes. Dat is al iets wat we kunnen weggeven aan de voorkant. En ik wil ook gelijk vast even meegeven waarom dat geen groot succes was.
Ja.
En dat is eigenlijk een optelsom van fiasco's en tegenslagen. En een aantal interessante vond ik de volgende.
Mm-hmm.
Namelijk de persoon Christian Lindemans.
Mm-hmm.
Dat was een Nederlandse dubbelspion. Die zowel in het Nederlands en Belgische verzet actief was.
Mm-hmm.
Maar die ook een soort van overgelopen was naar de Duitsers. Dat is niet helemaal duidelijk. Terwijl de Engelsen dat nog niet wisten. En de Engelsen die deelden informatie over die Operation Market Garden.
Uh-huh.
Onder andere...
Met het verzet. Precies.
Ja, die Christian Lindemans was onderdeel van het verzet. En die deelde die informatie weer met de Duitsers. Hoe kwam die Christian nu bij de Duitsers terecht? Dat was het volgt. Hij moest van de Engelsen vanuit Brussel het Nederlandse verzet gaan informeren over de voorgenomen operatie Market Garden.
Ja.
De bijnaam van Christian Lindemans was King Kong, omdat hij heel groot was.
King Kong.
Dat is interessant. En,
zo'n oude film dat het toen al...
Hij overlijdt in 1946 in de strafgevangenis in Scheveningen.
Oké.
Okay. Volgens Loet de Jong heeft Lindemans Arnhem nooit genoemd bij de Duitsers, toen hij de Duitsers informeerde. Toen hij werd aangehouden eigenlijk door de Duitsers. En achteraf blijkt dat hij waarschijnlijk de Duitsers amper met relevante info heeft voorzien. Een andere reden dat Market Garden niet heel succesvol was, was de trage opmars van de Britse landtroepen. In plaats van 2 dagen deden ze er 5 dagen over. En ook slechte communicatie. Daar gaan we zo meteen nog even over hebben, hoor. En er waren gewoon te veel Duitsers. En dat kwam door toevalligheden dat er best wel veel Duitsers bleken uit te rusten rondom Arnhem.
Dus ze hadden eigenlijk minder tegenstand verwacht dan wat er uiteindelijk bleek te zitten.
Terwijl de Poolse generaal bij het bekendmaken van de plannen van Operation Comet, dus plan A, eigenlijk al zei van de Duitsers, generaal Duitsers, vergeet die Duitsers niet. Ja. Dan gaan we naar de slag om Arnhem. Want dat was een slag die een aantal dagen duurde, van 17 tot en met 26 september van 1944. En ik ga eigenlijk dag voor dag even rustig met je doornemen. En dan krijgen we een goed beeld van wat die slag nou precies inhoudt. In de ochtend van 17 september klinkt een luchtalarm. En om 1 uur is het eerste geallieerde precisiebombardement om belangrijke Duitse militaire doelen uit te schakelen. En dat duurt 2 uur lang. En daarbij wordt ook een gesticht bij Wolfheze, bij Arnhem dus, geraakt, waarbij heel veel slachtoffers vallen. Ook Ede, Kleef in Duitsland en Nijmegen worden gebombardeerd. Uh-huh. Nou, de Duitsers, die daar dus al grote getalen zijn, trekken subiet alle verloven in van hun officieren. En de Duitsers zijn direct in opperste staat van paraatheid. Nou, de eerste Britse parachutisten van de 1st Airborne Division van John Frost, zij landen bij Wolfheze, waar op dat moment ook een SS-bataljon van 400 man oefent.
Gewoon echt best wel heftig, goed getrainde, parate Duitse
troepen. Die stonden eigenlijk
klaar.
Toevallig klaar. En dat was eigenlijk ook het verrassingseffect. Mm-hmm. Wat de Britten wilden bewerkstelligen, was eigenlijk weg.
Ja, precies.
De paratroopers die landen al bij Arnhem, om die brug te gaan bezetten.
Yeah.
Maar de versterking, dus de grondtroepen, die zijn eigenlijk nog pas bij Valkenswaard die dag. Ja. Onder
Want het is natuurlijk, die paratroopers die kunnen maar een tijd lang iets uitrichten, maar die moeten wel ondersteund worden door andere troepen.
En dat is een hele belangrijke in dit verhaal. Hè? Ja, dus die wachten echt op de versterking van de grondtroepen.
Ja.
En in de tussentijd houden ze eigenlijk de boel bezet en weren ze de Duitsers af.
De boel in handen te houden.
En vooral de belangrijke punten, zoals in dit geval de bruggen over de rivieren.
Precies.
Nou, dezelfde avond om 8 uur bereiken de eerste Britse soldaten de noordkant van de Rijnbrug bij Arnhem. Mm-hmm. Dus de noordkant van de stad. En die werd op dat moment helemaal niet verdedigd, vanwege de chaos die aan de Duitse kant was ontstaan. De Duitsers die aanwezig waren reageerden overigens wel heel adequaat op de Engelse invasie, maar hier toevallig even niet.
Ja.
En de zuidkant werd bijvoorbeeld wel voldoende verdedigd door de Duitsers, dus die bleef buiten Brits bereik. Dus die Britten die zat echt op een eilandje aan de noordkant van die brug. En de Duitsers hebben niet door dat de brug aan de noordkant is bezet. En een aantal kolonnen soldaten, die Duitsers die dan passeren bij die brug, die weten niet dat de Britten er zitten, die worden echt hevig onder vuur genomen en er vallen heel veel Duitse doden. Dan gaan we een dag later. We hebben goed nieuws. Eindhoven is bevrijd. Dat is de 18e september. Dus de weg richting Arnhem komt steeds meer vrij. De Duitsers maken het de geallieerden wel erg moeilijk met hun opmars, want ze blazen bruggen op waar zij konden. Via de zogenaamde corridor richting Arnhem, zoals de geallieerden dat noemen, is eigenlijk de weg naar Arnhem, trekken zij wel verder op naar het noorden. Maar de paratroepen in Nijmegen en Arnhem, want ook in Nijmegen zijn ze geland, staan er voorlopig nog alleen voor, Simon.
Ja.
We gaan weer een dag later, 19 september. Er vinden wat gevechten plaats tussen groepjes Duitsers en Engelse militairen. En er worden ook die dag 5 Arnhemse mannen standrechtelijk door de Duitsers gefusilleerd, omdat ze een gewonde Engelse paratrooper op een brancard naar een ziekenhuis proberen te brengen.
En dit was in Arnhem? Of?
Dit was in Arnhem, ja.
Ja, waar al die gevechten heftig plaatsvonden, zijn we hem helpen.
En ze dachten, we gaan hem helpen. En dat vonden de Duitsers dus een terroristische daad.
Ja, precies.
Hey, die Britse aanvallen werden afgeslagen. En de Britten en de Polen trokken zich terug tot Oosterbeek, in de zogenaamde perimeter. En daar werden zij volledig omsingeld door de Duitsers.
Mm-hmm.
We gaan weer een dag later. We gaan naar de woensdag. 20 september. In de avond proberen de 130 Britse paratroopers die dan nog bij die noordkant van de Rijnbrug zitten, dus dat is die tweede groep, zijn er nog 130 van de 750 over, Simon. Die proberen uit te breken.
Yeah.
Die dachten, wij moeten hier weg, want we zitten al rat in de val.
Precies.
En dat proberen ze via de Walburgerskerk in Arnhem. Maar de Duitsers hadden eigenlijk met hun Tiger Tanks.
Ja, Tiger.
De Tiger Tanks, de gebouwen waarin de Britten zich schuilden, hadden ze volledig kapot geschoten. Dus het was niet te doen.
Nee.
Het plan mislukte vanwege die Duitse overmacht. En vanwege de hitte die was ontstaan bij het kapotschieten van die gebouwen, konden de Britten gewoon niet weg. Het was te heet om te vluchten. De meeste van die 130 mannen werden door de Duitsers gevangen genomen. Dat was, voor hen was het einde oorlog.
Ja.
En dan die Amerikanen, we noemden het net al eventjes. Diezelfde 20 september nemen de Amerikanen die avond vrij gemakkelijk de Waalbrug bij Nijmegen. Dus dan is de weg naar Arnhem wat meer vrij, Simon, voor de Amerikanen.
Voor de ondersteunende troepen die paratroopers moeten helpen.
Juist. Ja. We gaan weer een dag later. En de Britse troepen aan de noordkant, dus die in die perimeter zitten, die krijgen eindelijk vuursteun vanuit het zuiden. Want wat was er gebeurd? De Britten die al in het noorden zaten, die gebruikten dus radio's met naar het schijnt verkeerde kristallen. Yeah. Zodat ze in het bossen eigenlijk geen bereik hadden. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. En aan de zuidkant, waar de Britten konden helemaal oprukken tot aan de oevers van de Rijn. En dan hadden ze in de schoorsteen van een oude steenfabriek al een antenne gehangen. Zodat ze eindelijk contact konden maken met de mannen die daar eigenlijk als rat in de val zaten aan de noordkant van de Rijn.
Want zij konden dus, het was een enorm communicatieprobleem in deze slag.
Zeker.
Dus ze konden elkaar niet bereiken, dus ze konden niet overleggen wat moeten nou doen.
Ja, dus die mannen die daar, die paratroopers die daar de wacht zaten te houden, zaten ook letterlijk te wachten op de grondtroepen.
Waar zijn die gasten?
Die hadden gewoon geen contact met ze. Er kon geen contact worden gelegd. Ja. En dat was echt funest.
Ja.
Weer een dag later. De Amerikanen hebben dus de Waalbrug bij Nijmegen weten te veroveren. Mm-hmm. En die hadden wat dagen, wat tijd nodig om zich te hergroeperen. Nou, dat is gelukt, anderhalve dag later. En ze proberen eigenlijk door te breken van de Waal naar de Rijn. Dus een brug verder, hè?
Ja.
En dat lukt niet vanwege toch die felle Duitse tegenstand. Het lukt ze niet om er doorheen te komen. Goed nieuws voor de perimeter is dat diezelfde dag 52 Poolse paratroopers dat gebied weten te bereiken. Dus de Rijn over weten te steken. En die Britten kunnen gaan helpen.
Assisteren.
Alleen dat komt ze nog duur te staan.
De Poolse
hulp. Ja. Een dag later verordeneren de Duitsers om Arnhem te evacueren. Dus heel Arnhem moest
de hele
leeg.
Stad
de hele stad. Alle inwoners, alle Nederlandse inwoners van de stad moesten verkassen vanwege de slag die de Duitsers nog voorzagen.
Ja, precies.
En ik heb onlangs op Andere Tijden een fantastische documentaire erover gezien.
Over die evacuatie?
Ja, ja. In de tussentijd duurt de strijd in de perimeter maar voort, Simon. Dat houdt niet op.
Ja.
Wordt aan alle kanten wordt er op die Britse en Poolse troepen gebeukt door de Duitse soldaten. Eén dag later, op 24 september, Simon. De eerste Arnhemmers beginnen daadwerkelijk Arnhem te verlaten. En ze trekken natuurlijk allemaal naar het noorden toe, dat zul je begrijpen.
Ja, precies.
En sommigen zelfs tot aan de Waddenzeekust in Groningen.
Ja?
Het grappige is, dat zie je ook in die documentaire waar ik het net over had terug, dat sommige families huisjes en boerderijen in het Openluchtmuseum gaan betrekken. En daar gaan wonen uiteindelijk. Ja.
Gaan in het museum gewoon.
Ja, dat is even on the side een leuk itempje, maar het wordt erger en erger. Want we gaan weer een dag laten zien, maar we gaan naar het einde toe. De ene laatste dag. 25 september. De gevechten in die perimeter duren maar voort. Het houdt niet op. En het aantal Britten en Polen dat er nog zit, houdt het nog steeds uit tegen die grote Duitse overmacht, Simon.
Jeetje.
Die avond begint het te regenen en het wordt bewolkt. En het werd donker, want er was geen maan zichtbaar. En die regen zorgde voor geluid. Dus wat dachten de Britten en Polen die er nog zaten? Wij moeten hier weg. Dit is het moment. Dit was een uitgelegen situatie om onder de dekking van duister en lawaai van de regen de pleitrik te maken uit die verdomde perimeter, die onder steeds grotere druk kwam te staan. De evacuatie verliep verre van soepel. Sommige militairen konden bijvoorbeeld de verzamelplaats bij de Oude Kerk in Oosterbeek niet vinden. Er waren 21 houten en rubberen bootjes geregeld. En de eerste die probeerde de Rijn oversteken werd gelijk getorpedeerd door de Duitsers.
Geschoten.
Ja. En om 21:30 s'avonds beginnen ze met de evacuatie. En sommige paratroopers gingen van ellende proberen de Rijn zwemmend over te steken. En dat is, sommigen hebben dat met de dood ook moeten bekopen.
Dat zie je ook in die film. Sorry, dat is toch veel mensen een referentiekader.
Ja.
Dat ze daar als een bezetene proberen over te steken. En dan worden ze ondersteund met rook.
Ja.
Maar uiteindelijk is het voor die Duitsers natuurlijk gewoon schieten daar in het water.
Sitting ducks.
Sitting ducks, ja.
De volgende ochtend, de laatste dag eigenlijk van de slag om Arnhem, Simon. Toen werd de chaotische evacuatie gestopt vanwege het te grote gevaar dat de soldaten liepen. En dan heb ik die Polen, had ik net al even over, hè, die als laatste erbij kwamen. Wat hadden de Britten als regel? Als je als laatste komt, ga je ook als laatste weg. Dus de Polen die de Britten kwamen helpen, die 52 paratroopers, die moesten wachten tot de Britten weg waren en moesten ze rugdekking geven.
Voordat zij dus ook
voordat ze mochten oversteken.
Konden, ja.
Nou, zij komen 's ochtends bij de Rijn aan, zien hier her en der ook Britse troepen of soldaten die toch zijn geraakt door het Duitse licht. Het was een verschrikkelijk gezicht. Ze komen bij de Rijn aan en ze konden niet meer oversteken. Dus ze werden gewoon gevangen door de Duitsers.
Ja, zo.
En in totaal bereikte toch nog 2163 manschappen de zuidoever van de Rijn. Dit was de slag om Arnhem, Simon. Het was dus geen succes.
Nee.
Later kwam er nog een slag om Arnhem. Het was iets kleiner. Het werd door de Canadezen gevoerd. Dat was het jaar erop, 12 en 13 april 1945. En toen werd Arnhem eindelijk bevrijd.
Dus als je even eigenlijk, even in een nutshell. Die inlichtingen voor die geallieerden, die waren dus niet echt goed nauwkeurig. Waardoor ze niet wisten dat er eigenlijk een veel grotere Duitse aanwezigheid waren. En natuurlijk het ontbreken van gepantserde of in ieder geval ondersteuning voor die paratroopers. Die dus niet gedekt werden en daardoor, ze stonden eigenlijk een beetje alleen daar. Dus.
Ja, ik ga een stukje titelverklaring hier nog doen met betrekking tot de film, Simon. Want tijdens de voorbereiding van de Operation Market Garden zou tegen Bernard Montgomery, de veldmaarschalk, zijn gezegd dat zijn troepen de brug over de Rijn bij Arnhem wel 4 dagen zouden kunnen vasthouden. En hij voegde eraan toe, hij zegt: "But sir, I think we might be going a bridge too far."
Aha.
En dan komen we bij de film terecht, Simon. Want
dus het is niet alleen maar een soort mooie titel die is bedacht. Het is ook daadwerkelijk uitgesproken.
Het was uitgesproken en het was ook daadwerkelijk een bridge too far.
Bridge too far, precies.
En dat zeggen we soms nog wel eens, hè, als iemand te ver gaat.
Precies.
En dan die film. Want Jan vroeg nog van, joh, er zitten zoveel onjuistheden in die film. Nou, die zijn volop te vinden op het internet. Ik heb er even een paar uitgepakt. Dat is een anachronisme. De Duitse tanks, er werden andere tanks voor gebruikt die pas in de jaren 60 zijn uitgekomen. Die werden wel een beetje omgebouwd tot Tigers.
Ja, maar dat is natuurlijk de magie van film.
Absoluut. Nee, hoor.
Je gooit er wat op en dat lijkt het.
Het doet er verder niks aan de film af. Ja. De aanvalsrichtingen in de film die kloppen niet. De brug die wordt gefilmd is de Wilhelminabrug bij Deventer. Dat is ook wel interessant. En de kristal in de radio, Simon, daar kom ik nog even op terug. Want dat is toch misschien wel
Swarovski kristallen gebruikt.
Ja, het is waarschijnlijk een broodje aapverhaal. Of mogelijk hooguit bij 2 radio's het geval geweest. Dus dat is een beetje opgeblazen in de film ook.
Oh, okay.
Simon, tot zover.
Nou, fijn. Ja, goed om dit eens eventjes weer zo...
Zeker. Ik ga binnenkort dus de film weer even kijken.
Ja, toch even de glansrol van Peter Faber. Als liaison, Nederlandse liaison in dat Amerikaanse leger bij de paratroopers.
Kan niet wachten.
Ja,
niet
dat
wachten.
Is geweldig. Ja, Ronald, ik heb nog een mooie uitsmijt hier te pakken. Ik wilde hem eigenlijk onder de volgende jingle hangen. Komt-ie.
Internet.
Ja, dat had je niet gedacht, hè, dat we die nog hadden.
Dat is dat oude routertje weer
dat
van je.
Dat is nog een toch ook wel een parel van een rubriek. Ronald, we hebben het net over natuurlijk de Duitsers gehad ook.
Zeker.
De Duitse officieren. En als ik zo de archetypische Duitse officier uit de wat oudere, misschien wat van mindere kwaliteit, oorlogsfilms erbij pak. Wat valt je dan op van die archetypische Duitse soort van...
Het eerste is, wat ik aan denk, is vaak ronde brilletjes, een grote pet op en toch altijd even een lekkere Jaap.
In het gezicht.
Een gestitchte, een gehechte Jaap.
Ja. En zo'n litteken werd een Schmitz, Schmitz genoemd.
Schmitz.
Er is een reden dat zoveel Duitse officieren, onder andere uit de oorlog en de tijd ervoor, zo'n litteken in gezicht hadden. Dat was omdat ze onderdeel zijn geweest van een Mensur-organisatie. Dat is een Mensur, dat is eigenlijk een studenten vereniging eigenlijk.
Oh?
In de Duitse upperclass, die studeerden aan de universiteiten, de Duitse universiteiten, de 20e, 19e eeuw, was dat een activiteit, het Duitse academisch schermen, die zeer geliefd was en ook zeer gerespecteerd werd.
Ik even duelleren.
Ja, maar om even te begrijpen wat dit nou precies was, gaan we even terug naar de oorsprong van dit Duitse academisch schermen.
Ja.
En ook de reden waarom ze dan een jaap in het gezicht hebben.
Ja.
Ja, dan gaan we even terug naar de 16e eeuw. Toen droegen de studenten, de Duitse universiteiten, gewoon een zwaard bij zich.
Ja, tuurlijk. Ja. Mag ik 250 bier?
Hey, gast, wie is het? Oh, wacht even, het zwaard zit in de weg. Waar was je nou gisteren? Ik was met Heinrich en Struts was ik even in de stad. Ik heb jou niet gezien.
Nee, ik was edelwijszoek op de Alpenweide.
Oh, het zwaard zit in de weg.
Wacht even, dat zwaard, joh. Hou hem eens even bij je.
Oh, wacht even. Hé, maar ik had dus gisteren echt iets... Ah, fuck, wacht even. Hé, doe eens even normaal, joh. Gast, het zwaard. Het zwaard zit in de weg. Hé, maar dat was gisteren echt... verdomme. Hé! Hey.
Bernd! Pas op met dat zwaard.
Bernd, nee. Nee, dus... die studenten droegen gewoon zwaarden bij zich. En dit leidde uiteraard tot duels Ja. Dan zit je daar op de universiteit. En af en toe is er gewoon een duel met de dood tot gevolg.
Ja, echt.
Tot gevolg. Nou, in de 17e eeuw werden deze duels daarom wat meer gereguleerd. Om het aantal dodelijke slachtoffers te reduceren.
Te beperken, ja.
Zo van, leuk dat duelleren, maar jongens. Hè? Maar op die manier werd het wat veiliger en het werd ook populair. En zo groeide het eigenlijk uit tot een sport.
Ja.
En wat houdt die sport dan precies in? Nou, het is eigenlijk zo, er staan twee heren tegenover elkaar. Wat je dan ziet is, ze gaan dus niet naar voren en naar achteren, wat ik net zei. Ze staan gewoon tegenover elkaar. En die houden het mensuurzwaard, dat heet een mensuurschläger,
ja,
omhoog. En die gaan eigenlijk, als je het moet beschrijven, heel hard heen en weer zwaaien, totdat iemand in het gezicht raakt.
Oh, echt?
Totdat een van de twee de ander in het gezicht raakt.
Oei, oei.
En daarom is het zwaard ook anders dan een gewoon zwaard of een duelleerzwaard dat je nu hebt. En het is eigenlijk meer een soort scheermes eigenlijk. Oh. Dus het is echt gemaakt om te snijden. Dus niet echt om te prikken, maar om te snijden.
Dat klinkt een stuk veiliger, Simon.
Ja, dat klinkt heel veilig. Fijn dat bij je gezicht. Ja. Maar dus dat is het idee. Dus, het doel is dus de tegenstander op het hoofd raken. En dan gaat er bloed vloeien. Ja. En dat is dus juist goed voor de sport. Dat is namelijk het doel.
Ja, tuurlijk.
Het is niet ontwijken. Je moet het gewoon incasseren.
Een beetje een vlakken.
Ja, dus men staat stil. Men zwaait met het mensuurschläger totdat het iemand raakt. En het eindigde dus, zodra de tegenstander dusdanig geraakt was, dat een dokter, want er stond vaak een dokter bij en een scheids, dat die dacht van oké, die snee is te gevaarlijk. Jij hebt gewonnen, dus degene die de snee heeft toegebracht. Maar bijvoorbeeld bij een gekruiste snee, hè, dat was best lelijk, dan was het, dan hield het op.
Ja.
Of als de kin gepierst was.
Ja, was ook klaar.
Of wanneer echt een lap was afgesneden.
Ik kan het zeggen, als de lappen erbij hingen.
Ja, als de lappen erbij hingen, dan was het, nou jongens, we stoppen ermee.
Jongens, wie kon het er nee?
Maar uiteindelijk ging het dus om het tonen van moed. Want je staat stil. Het is er ook wel wat. Want je weet, je kan geraakt worden.
En zat iemand een zwieper zo voor je gezicht?
Een zwaard, een soort scheermes. Een enorm scheermes voor je hoofd te zwiepen. Het was eigenlijk een teken van karakter. Je tonen karakter, zeg maar.
Ja.
Dus als jij zo stil blijft staan en zo'n zwaard slag in je gezicht hebt gehad, dat betekent van dat is een moedig man. En er werd dusdanig veel waarde aan gehecht dat het ook als een soort waardige huwelijkskandidaat werd gezien. Nou, in het Duitsland van Hitler in de jaren 30 werd het verboden. Want hij was vooral tegen alles, tegen de elitaire, dit waren vrij elitaire verenigingen, gekant tegen die elite. Hij had er een soort afkeer voor. Dus niet zozeer die sport, maar gewoon het feit dat dat een elitair aangelegenheid was. Maar het bleef onverminderd populair. En zelfs zo erg dat studenten gewoon zelf af en toe een snee in hun eigen gezicht. Dit statussymbool. Maar het is een historisch sport.
Ja, zeker.
En het is toch wel fascinerend. En ook omdat, ik vond het ook gewoon wel een mooi bruggetje met met de Duitse officieren. Weet je waar die dingen vandaan komen?
Dankjewel voor deze fantastische aanvulling, Simon. Het was weer een lekkere aflevering, Simon. Je bent niet voor niks helemaal naar Breda gekomen.
Nee, precies. En de file doorstaan. Nee, zeker. Ja, en dan de volgende keer. Ik denk dat er maar één iemand is die dat antwoord heeft. En dat is...
We gaan even bellen.
Hey, we hebben Jan nog niet gesproken. Anders bellen we hem even.
Ja, mannen. Hey, Jan hier via de digitale snelweg. Ik spreek het heel eventjes in voor jullie. En het nieuwe onderwerp, dat gaan jullie zo dadelijk van mij krijgen. En dan zat ik hier juist met mijn collega's van geschiedenis even over te overleggen. Over wat het onderwerp zou kunnen zijn. Misschien een klein beetje herrie op de achtergrond als een muziek waar we mee aan het werken zijn. Want we zijn op dit moment midden in een toetsweek. En we zitten uitgebreid na te kijken hier. Op dit moment is op HBO Max een hele fijne serie aan de gang. Die heet White House Plumbers. Dat gaat over natuurlijk het Watergate-schandaal. Blijft toch een bijzonder interessant onderwerp om even verder te onderzoeken. Met andere woorden, het nieuwe onderwerp voor de volgende aflevering wordt dus het Watergate-schandaal. Ja, ga daar maar eens eventjes verder op in. Focus je vooral op wat deze mannen in de praktijk nou werkelijk hadden gedaan. Hoe is het nou eigenlijk allemaal stap voor stap georganiseerd? Wie is nou waar binnengekomen? Enzovoort, enzovoort. Ik wens jullie veel succes met het nieuwe onderwerp. Ik ga verder met nakijken. We spreken elkaar snel, boys. Later. Doei.
Ja, mooi onderwerp. Mooi onderwerp weer. Hij zeker heeft het toch weer. Hij weet je toch weer in de feels te raken.
Hij kent jou gewoon.
Ja, ik ga ermee aan de slag.
Top, leuk. Hey, dankjewel voor deze fantastische... Ook. Dat je helemaal naar Breda bent gekomen. Het was weer de moeite waard. Jij stapt zo meteen weer je bolide in.
Ja, zeker. Ik geef het paard sporen. Zijn weg.
Ja, precies. En dankjewel, Simon. En we zien elkaar de volgende keer. Maar wacht even, want jij wilde nog wat zeggen.
Nee, klopt. We hebben nog één huishoudelijke mededeling.
Ja, blijf even hangen. Simon, tot de volgende keer, hè?
Ja, tot de volgende keer. Joe.
Vond je dit nou leuk? Beoordeel onze podcast dan met 5 sterren.
En vergeet niet je te abonneren op onze podcast. Schwisch!
En volg onze strapaz op Instagram. Potpourri History.